Dit is een herhaling van de uitzending van NH Gooi.
Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Miri Voigt. NH
Radio. Goedemorgen, het is 9:30. Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante onderwerpen dat wij maken. Met onder meer Tergooi MC, Versa Welzijn en Fiore. Mijn naam is Miri Voigt en vandaag gaan we het hebben over hoesten, verkoudheid, griep en alles wat erop lijkt, maar het niet is. En je hoort wat je zelf zou kunnen doen om van klachten af te komen. Dus blijf luisteren.
NH Gooi Spreekuur.
Daar word je beter van.
Het is officieel. De griep is in ons land met een heleboel andere luchtwegvirussen die ook allemaal vergelijkbare klachten veroorzaken. Hoe weet je wanneer je naar de dokter moet en wat je kun je zelf doen? Ik praat erover met Astrid Hertog, huisarts bij Gezondheidscentrum Huizermaat. Welkom, Astrid.
Dankjewel, Meer.
Ja, zitten we in een griepepidemie?
We zitten gelukkig nog niet in een griepepidemie. De griep is, zoals je zei, wel in het land. Een heel klein aantal van de geteste mensen blijkt het griepvirus te hebben. Maar het overgrote deel heeft andere virussen die soortgelijke klachten kunnen veroorzaken.
Ja, ik heb begrepen dat jullie spreekkamers behoorlijk vol zitten.
Hoesten en proesten als je de wachtkamer binnenkomt is wat je hoort. Dus veel mensen hebben inderdaad luchtwegklachten. En ook het griepvirus wordt via de luchtwegen overgebracht. Maar ook een heleboel andere virussen, zoals ik al zei.
En al die mensen er gaan dus heel veel mensen naar de dokter. Hebben ze er dan heel veel last van? Of zijn ze bang dat ze iets anders hebben? Waarom komen ze?
De meeste mensen die wij in de spreekkamer zien komen, omdat het vaak wat langer duurt dan ze gewend zijn. Normaal gesproken ben je met 1-2 weken van het hoesten af. En als het langer duurt, maken mensen zich ongerust. Of mensen komen omdat ze koorts hebben en dan bang zijn dat ze een longontsteking hebben.
Ja, precies. En ik zei er net heel enthousiast, het is officieel, de griep is er. Waarom speelt die griep altijd in dit seizoen op? Waar heeft dat mee te maken?
Het heeft te maken met dat het griepvirus zich verplaatst over de wereld. En in de winter slaat het griepvirus toe. Dus dat is bij ons normaal gesproken januari, februari. Maar bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld in Brazilië is dat bij ons in de zomer, want dan is het daar winter. Dus het is een seizoensgebonden ziekte. Dat virus gedijt lekker in warme ruimtes waar mensen dicht op elkaar zitten. En op die manier wordt het virus overgebracht.
Ja, en wat zijn dan de symptomen van griep als je dat wilt onderscheiden van een eenvoudige verkoudheid of iets anders?
Ja. Het grote verschil is dat je bij griep meestal behoorlijk ziek wordt. Er zijn ook mildere vormen, maar over het algemeen worden mensen daar echt flink ziek van. Hoesten staat op de voorgrond, maar daarnaast is er sprake van spierpijn, hoofdpijn en vaak koorts boven de 39 graden. Als je geen koorts hebt, dan is de kans dat je griep hebt kleiner, met uitzondering van de mensen die gevaccineerd zijn. Want mensen die gevaccineerd zijn, kunnen het griepvirus wel krijgen. Alleen dan hebben ze veel minder ziekteverschijnselen.
Aha, dus dat vaccineren helpt wel?
Het vaccineren helpt absoluut.
Ja. Ja. Nou, blijkt dat 10% van de mensen die bij de huisarts komen met vergelijkbare klachten griep heeft. En wat heeft de rest dan?
De rest heeft een verkoudheidsvirus. Corona is ook wel weer actief. En een heleboel andere soorten virussen. Dus je kan het vergelijken met honden. Een hond is een hond, een virus is een virus. Maar een Sint-Bernard-hond is iets anders dan een tekkel. En zo is het ook met de virussen. Het griepvirus komt op dit moment nog maar heel weinig voor. Maar dat gaat zeker toenemen in de komende weken tot maanden.
Oh, daar kunnen we wel van op aan.
Ja, er is eigenlijk altijd wel een epidemie in ons land. Afhankelijk van hoe goed het vaccin paste. Want het is eigenlijk een soort voorspelling wat er in het griepvaccin zit. Daar zitten 5 verschillende virussoorten in waarvan men denkt dat gaat volgend jaar de griepepidemie veroorzaken. In 2017 matchte dat niet. En toen hebben we echt heel veel heel zieke mensen gehad. Lagen de ziekenhuizen vol en waren er echt heel veel mensen ziek. Maar over het algemeen klopt het wel. Dus ik hoop dat het dit jaar weer klopt. En dan zullen we wel een epidemietje zien. Maar dan kunnen we het aan met z'n allen.
Hier staat dus een absolute leek op het gebied van griep. Ik hoor jou zeggen, de ziekenhuizen liggen vol. Dus het kan zo ernstig zijn dat je echt in een ziekenhuis terechtkomt.
Ja, dat kan. En dat zie je vooral bij kwetsbare mensen. En daarmee bedoel ik dus ouderen, mensen met suikerziekte, mensen met hart- en vaatziekte, mensen met luchtwegziekte. Dat zijn ook de mensen die een indicatie hebben voor een vaccinatie. Maar als die mensen geen vaccin hebben gehad, dan kunnen ze echt zo ziek worden dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. En er zijn ook nog steeds in Nederland mensen die overlijden aan de griep.
En wat zijn dan de verschijnselen? Wat hebben die mensen dan?
Die mensen hebben flink hoge koorts. En de luchtwegklachten staan dan zo op de voorgrond dat ze dus op een gegeven moment letterlijk te weinig zuurstof binnenkrijgen.
Ja. Dat lijkt dan weer op COVID.
Ja, dat klopt.
En
ja.
Zijn mensen ook vaak bang dat ze COVID hebben als ze bij jou komen?
Nou, ik hoor het eigenlijk niet meer zoveel. Sommige mensen hebben nog wel getest. Dus die komen al binnen van het is COVID. Sommige mensen vragen dat. En dan vragen ze of het nog nodig is om te testen. Ja, dat hoeft dus niet. En we kijken vooral naar hoe ziek is iemand. En als je nog, bij wijze van spreken, zelf naar de wc kan. Als je zelf de trap op kan. Dat waren ook een beetje de aanwijzingen tijdens de corona-epidemie, pandemie. Dan hebben wij zijn we nog redelijk gerustgesteld. Maar als iemand dat op een gegeven moment niet meer kan, zo kortademig wordt dat hij niet meer zelf naar de wc kan of niet meer zelf een trap op kan, dan worden wij ook wel zenuwachtig.
Ja.
En is er een reden om contact op te nemen met de huisarts?
En als keelpijn, kan dat ook nog andere oorzaken hebben?
Keelpijn is een symptoom van de griep. Maar als je alleen keelpijn hebt en verder niet veel hoeft te hoesten, dan is de kans dat het een bacterie is die dat veroorzaakt ook aanwezig. Het kan ook een virus zijn. Maar bij de griep heb je echt altijd hoestklachten.
Ja. En dan wordt er ook nog bovenop dit allemaal gesproken over een virus dat gevaarlijk is voor baby's. Wat is dat dan?
Dat heet het RS-virus. En dat is een virus waar, als je dat ooit in je leven hebt gehad, je alleen wat verkoudheidsklachten van krijgt. Dus de moeders en eventueel broertjes en zusjes van de baby hebben dan een snotneus, maar zijn daar absoluut niet ziek van. Maar bij die baby's waarbij het afweersysteem nog niet goed functioneert, kan dat een forse longontsteking veroorzaken, waardoor die baby's minder goed kunnen ademen en daardoor minder goed kunnen drinken. En dat minder goed kunnen drinken is echt altijd een alarmsignaal om contact op te nemen met de huisarts. Als een baby minder drinkt dan de helft wat het zou moeten drinken, dan willen wij dat altijd weten en zullen wij een kind altijd zelf onderzoeken.
Ja, hoe weet je zelf dat je een RS-virus meedraagt?
Dat weet je niet.
Nee.
Je kan het zelfs bij je hebben zonder klachten.
Ja, dus dan is die besmetting mogelijk. Dus je moet sowieso, dat horen we ook wel op peuterspeelzalen en dergelijke, heel voorzichtig zijn. Maar als ze minder gaan drinken, echt heel weinig, dan moeten ze naar jullie toe.
Dan moeten ze naar ons toe,
ja. Duidelijk. En hoe weet jij als huisarts, je hebt gezegd van je ziet aan mensen of ze heel ziek zijn, maar dan nog zijn er verschillende opties. Gaan jullie dan ook nog testen afnemen?
Nee, wij doen dat niet. Er zijn bepaalde praktijken in Nederland die dat wel doen. En daarmee monitoren we ook hoeveel besmettingen er zijn in Nederland. Het instituut, het Nivel, die verzamelt al die monsters en die maakt dat ook bekend. Dat kan je ook vinden op de site. Maar wij doen dat zelf niet, omdat het weinig toegevoegde waarde heeft. Je gaat vooral kijken hoe ziek is iemand, waar heeft hij last van. De griep kunnen we niet genezen, dat doet het lichaam zelf. Het lichaam moet zelf het virus overwinnen. We kunnen wel de symptomen minder erg laten zijn. Maar we hebben geen remedie.
Nee. En kan je het ook voorkomen?
Je kan het niet voorkomen, behalve als je volledig in isolatie, net zoals in coronatijd, niet met andere mensen in contact komt. Want je krijgt het altijd van andere mensen. Nou, dat raden we niemand aan, want daar worden wij mensen niet blij van. Je kan het niet voorkomen. Eén keer in de zoveel jaar ben je aan de beurt, zeggen we wel eens. Dan bouw je weer een flinke immuniteit afweer op om de jaren daarop weer beschermd te zijn. Maar ja, het is toch een huistuin- en keukenziekte die iedereen kan oplopen.
Ja, en die kan duren van 1 week tot?
Normaal gesproken is het 1 tot 2 weken. Bij milde klachten ben je na 1 week wel klaar. Bij ernstige klachten kan het wel 2 en soms ook wel 3 weken duren. En wat dan een complicatie is, is dat je bovenop deze griepachtige klachten een opnieuw ziek wordt en een longontsteking krijgt. Want je luchtwegen zijn letterlijk een beetje beschadigd. En als die niet de kans krijgen te herstellen en er komt eerder een bacterie in jouw luchtwegen, dan is dus de kans dat je een longontsteking daarbovenop krijgt aanwezig. Dus als je bent hersteld van de griep en kort daarna weer koorts krijgt met opnieuw hoestklachten, vinden wij ook een reden om naar de huisarts te gaan.
Oké. Nou zijn er allerlei goed bedoelde adviezen. Hè? We moeten naar onze oma's en onze moeders luisteren. Ik noem er even eentje snuiten of slikken. Dus
ja. Kijk, snuiten, dat werd ons geleerd, want dat is netjes. Maar als je je neus ophaalt, dan creëer je eigenlijk een onderdruk in je holtes, waardoor je je neus schoner maakt dan wanneer je snuit. Als je snuit, sluit je eigenlijk de holtes af. De bijholtes die in je kaak en in je voorhoofd zitten. Dus het is beter om op te halen en door te slikken of uit te spugen als je dat vies vindt.
Ja, ja. Nou, ik vind uit te spugen nog viezer. Dat zie je in China.
Ja, klopt.
In mensen in China, dan zit je ergens, daar zit je te eten en dan komt er zo'n...
Ja, daar worden wij heel onpasselijk van.
Ja. Ja. Maar dat is dus uiteindelijk beter om het door te slikken of uit te spugen. Nou ja,
ja.
Dan weten de luisteraars dat ook weer. En iets anders, tocht of als je toevallig een dunne jas aan hebt en je loopt in de kou buiten of in de regen, kan je daar ziek van worden?
Daar word je niet ziek van. Nee, absoluut niet. Je wordt niet ziek van kou of tocht of dat soort zaken. Je wordt echt ziek van in een ruimte samenzitten waarbij mensen elkaar besmetten. Je wordt echt ziek van een virus en niet van de kou.
Oké. Dus ook daar weer van, doe het raam dicht van anders vat ik kou.
Liever zelfs doe het raam af en toe open, want dan ventileer je en dan gaat het virus er weer uit als je bezoek hebt gehad bijvoorbeeld.
Ja, duidelijk. En nog zo'n verschijnsel. Wat doe je als je korstjes of wondjes hebt in je neus?
Dat is inderdaad lastig. Als je veel moet poetsen of snuiten, dan kan je wondjes krijgen. En daar kan je niet zo heel veel tegen doen. Er zijn speciale neuszalven. Die willen wel helpen. Vaseline is niet zo'n goede in dit geval. Op de huid werkt dat heel goed, maar in je neus zit slijmvlies. Dus die korstjes kan je beter met een speciale neushalf behandelen. Dat verlicht, dat verzacht. En heel soms komt daar krentenbaard bij. Dat is wel iets om op te passen. Als dus het neusslijmvlies kapot is, een wondje daar zit, dan kan een bacterie die normaal gesproken geen klachten geeft die op onze huid woont, krentenbaard veroorzaken. Zie je vaak bij kinderen, ook bij mensen met wat minder weerstand. En ook dat is een reden om naar de dokter te gaan, want het is besmettelijk en dat moeten we behandelen.
En wat is dat?
Krentenbaard is een huidinfectie veroorzaakt door een bacterie die op onze huid normaal gesproken woont en dan geen klachten geeft. Maar zodra er een wondje zit, kan die wel die klachten geven.
En hoe ziet dat er dan uit? Ik vind die naam zo bijzonder.
Het ziet er een beetje uit met gelige korsten. En dat kan ook een beetje bruinig worden. En daar komt dus dat krentje vandaan. En het zit vaak rondom de mond en de neus.
Oké, nou dan zou ik sowieso naar de huisarts hollen als ik dat had. Ja, dit is ook een hele, hele bijzondere vraag. Hè. Soms in een concert wordt er van tevoren gevraagd of je niet wil hoesten of kuchen. Kunnen mensen dat inhouden?
Nou, dat is heel erg lastig. Wat kan helpen is ergens op zuigen. Want door continu te slikken kan je de hoestprikkel wel een beetje onderdrukken. En met name mensen die na een infectie heel lang blijven hoesten, adviseren wij vaak, neem een flesje water mee. Drink iedere keer een klein slokje. Vooral als je voelt, ik moet gaan hoesten, probeer letterlijk de hoestprikkel weg te drinken. als je dan toch gaat hoesten en je verslikt, is dat met water helemaal niet erg. Met andere vloeistoffen zou dat vervelender zijn. Dat prikkelt veel meer. Maar ja, eigenlijk is het enige devies, ga dan niet naar een concert als je er heel veel last van hebt.
Ja, je kunt ook anderen besmetten nog.
Je kan ook anderen besmetten, ja.
Dat is waar. En dan zijn we alweer toe aan het tweede deel van Enna Gooi Spreekuur, waarin ik met huisarts Astrid Hertog praat over griep en griepverschijnselen. Laten we het hebben over de behandeling. Jij zei er net van, er is eigenlijk geen remedie. Is die er echt niet? Want ja.
Ja, dat zei ik inderdaad een beetje bout. Er zijn wel middelen die de griep kunnen, die je lichaam kunnen helpen om de griep te overwinnen. Dat zijn virusremmende middelen. Die geven we aan mensen met een verminderd weerstand. Bijvoorbeeld mensen die chemotherapie hebben of ouderen die suikerziekte hebben. Maar het probleem is, je moet binnen 48 uur na de eerste ziekteverschijnselen daarmee beginnen. En mensen komen vaak pas wat later. Dus mochten zij in hun omgeving mensen hebben die griep hebben en ze worden zelf ziek en ze zijn binnen 48 uur bij de huisarts, dan komen sommige mensen daarvoor in aanmerking. Maar dat is echt een kleine groep mensen. En meestal weten die dat van hun behandelend specialist, dat ze dan aan de bel moeten trekken. En daarnaast helpt natuurlijk de griepvaccinatie. Als je de griepvaccinatie hebt gehad, word je echt minder ziek of je wordt zelfs helemaal niet ziek.
En dat geldt voor iedereen?
Dat geldt voor iedereen. Alleen niet iedereen heeft een indicatie om die griepvaccinatie te krijgen. Dat zijn echt de 60-plussers of mensen met wat wij noemen onderliggend lijden. Dus ziektes die een griep gevaarlijk maken. Die krijgen allemaal via de huisarts altijd een uitnodiging ieder jaar. En mensen die dat niet krijgen, daarvoor is de griep ook niet gevaarlijk. En dan moet echt het lichaam het zelf overwinnen.
Dus echt een duidelijk advies om als je die uitnodiging krijgt, die vaccinatie ook te gaan halen.
Dat is, als huisarts is dat absoluut ons advies.
Ja, ja. Werkt een griepvaccinatie ook tegen corona of omgekeerd?
Nee, dat zijn echt andere virussen. En het is heel specifiek dat het alleen maar helpt voor de griep. Het helpt dus niet voor corona. Het helpt ook niet voor alle andere verkoudheidsvirussen. Ik heb wel eens mensen die een beetje boos dan in mijn spreekkamer zijn. Van ja, en nou heb ik de griepvaccinatie genomen. En word ik toch nog ziek? Krijg ik toch nog de griep? Ja, je kan het krijgen, maar het is minder ernstig. Maar je hebt nog steeds even grote kans op allerlei andere virussen.
Dus dat moeten we niet verwarren. En hoe lang werkt die injectie?
Hij werkt ruim een half jaar en vaak ook nog wel een stukje langer. Dus in oktober, november vinden de vaccinaties plaats. En de eerste griep is meestal januari. Maar na 2 weken ben je beschermd. Dus we hebben op tijd gevaccineerd. Dus alle mensen die gevaccineerd zijn, zijn beschermd.
Goed. En dan is er ook nog een oproep rondgegaan voor een pneumokokkenvaccinatie. Heeft dat ook nog niets met griep te maken?
Nee, dat heeft niets met de griep te maken. Maar het is een bacterie, de pneumokok. Dat veroorzaakt longontsteking bij ouderen en ook weer bij die babytjes waar we het net over hadden. En daarvoor is het ook gevaarlijk. Ja, sinds een aantal jaren worden ouderen daarvoor opgeroepen. Dat hoeft maar 1 keer in de 5 jaar. Dus iedere keer zijn bepaalde geboortejaren die worden opgeroepen. En wij hebben als huisartsen gedacht, het is makkelijk om dat samen met de griepvaccinatie te doen. Dan hoeven mensen niet 2 keer bij ons op de praktijk te komen. En je kan het ook tegelijkertijd toedienen. Dus dan krijgen mensen, zoals we dat noemen, een stereoprik. In de ene arm de griepvaccinatie en in de andere arm de pneumokokkenvaccinatie.
Zodat je dan een halve dag je beide armen niet meer kan bewegen of zo.
Als je pech hebt wel. Ja. Maar dat verschilt ook. Heeft eigenlijk niks te maken met de manier waarop geprikt wordt. Maar de ene keer zit die gewoon wat minder fijn dan de andere keer.
Ja, ja, ja. Er zijn ook allerlei huismiddelen. Er zijn mensen die grijpen onmiddellijk naar die zakjes paracetamol met citroensmaak. Mm-hmm. Of andere pillen en poeders. Paracetamol helpt niet?
Paracetamol verlicht de symptomen. Je hebt minder spierpijn, je hebt minder hoofdpijn. De koorts wordt wat minder. Aan de andere kant is de koorts ook een goede reactie van ons lichaam. Want daardoor kan ons lichaam beter vechten tegen het virus. Maar als het echt boven de 39 komt, dan kost het zoveel energie. Dan adviseren wij toch vaak paracetamol. Dus dat verlicht de symptomen, maar je wordt er niet sneller beter van. En daarnaast is het voldoende drinken. Je hoeft niet te eten, want wij zijn zo goed doorvoed dat we best 2 of 3 weken zonder eten kunnen. Maar blijf wel goed drinken, dat is echt belangrijk. Want als je koorts hebt, dreigt het gevaar van uitdroging. En dan ben je nog verder van huis. En als je drinkt, drink dan iets waar een beetje suiker of zout in zit. Dus een kopje thee met honing, dat verlicht ook meteen de keel. Een beetje bouillon, want dat heb je wel nodig, omdat je dat verliest door het transpireren bij koorts.
Het zout verliest.
Ja, zout verliest.
Dus als ouders hoef je ook niet ongerust te maken dat je kind een week niet eet. Kan best zonder.
Kan absoluut zonder, ja, geen probleem.
Maar genoeg water of bouillon of thee of zo in de buurt is. De lijst van huismiddelen is nog niet op. Een neusdouche.
Een neusdouche, sommige mensen zweren erbij. En als het verlichting geeft, is het prima. Maar het is niet wetenschappelijk bewezen dat je er sneller beter van wordt.
Oh, nou ja, dan koop je dat ergens?
Ik meen dat je dat bij de drogist kan kopen.
Oké. Extra vitamine C staat er nog.
Vitamine C is in principe altijd goed. Het zit voldoende in een gevarieerd dieet. Maar als je te weinig citrusvruchten bijvoorbeeld eet, dan kan het zijn dat je een tekort hebt aan vitamine C. Als je te veel hebt aan vitamine C is niet erg, want dat plas je uit. Het is wateroplosbaar. Dat geldt niet voor alle vitamines. Dus tekort aan vitamine is niet goed, maar te veel aan vitamine is ook niet goed. Maar met vitamine C tabletjes kan je geen kwaad.
Nou, het is goed dat je dat nog even zegt. Hè? Want sommige vitaminepreparaten zijn, weet ik het, 4 keer de aanbevolen hoeveelheid. En dat is dus niet goed.
Exact. Echt te veel aan vitamines, dat zien we tegenwoordig steeds vaker. Dat kan schade veroorzaken aan het lichaam. Dus pas daarmee op.
Hier staat in dat lijstje van die huismiddelen ook extra zink. Dat is waarschijnlijk ook zoiets wat je niet te veel moet hebben.
Ja, daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Dat is iets wat niet in de klassieke geneeskunde wordt aanbevolen. Maar wel door bepaalde complementaire geneeskundigen. Ik heb daar te weinig verstand van.
Ja, oké. En als laatste een stoombad met eucalyptus. Weet je wel, van die druppeltjes die je in heel heet water doet.
Ja, dat kan zeker de klachten verlichten. Dus dat pas op met het kokende water. Want als je dat over je heen krijgt, kan het enorme brandwonden veroorzaken. Maar het kan zeker verlichting geven om te stomen. En dat eucalyptus prikkelt een beetje, waardoor inderdaad dat slijm nog meer loskomt. Dus het is een goede symptoombestrijder.
Nou, dat is dan het laatste huismiddeltje. Astrid, we hebben heel veel besproken als luisteraars dit nou allemaal nog eens willen teruglezen of andere tips willen teruglezen. Waar kunnen ze dat dan vinden?
Ze kunnen heel veel informatie vinden op thuisarts.nl. Dat is een website die gemaakt is door huisartsen. En ook alleen huisartsen kunnen daar informatie op zetten. Dat is wel mijn favoriete website. En dat gebruik ik ook eigenlijk altijd in mijn spreekkamer. En daarnaast is er een website wat ook een hele goede is. En die heet moetiknaardedokter.nl. En ook daar kan je goede informatie vinden. Wat kan ik er zelf aan doen? Wat is het? Wanneer moet ik naar de dokter? Wanneer moet ik de dokter bellen? Dus ik raad echt iedereen aan om dat eerst te bekijken, alvorens de huisarts te bellen.
Ja, dus moet ik naar de dokter.nl en
thuisarts.nl.
En dat helpt jullie ook weer een beetje, want als mensen dat nou maar blijven doen, hè, daar staat zo verschrikkelijk veel op.
Zeker.
Dan kun je zelf ook een heleboel oplossen.
Ja. Dat zouden wij dus heel erg op prijs stellen als mensen dat doen. Onze assistentes hebben soms wel 300 telefoontjes op een dag.
300?
Ja, en dat zijn natuurlijk mensen die afspraken maken, et cetera. Maar ook veel klachten waarvan wij denken, dat had u op een site kunnen lezen en dan had u ons niet hoeven bellen. Ja. En ja, dat scheelt voor iedereen. Minder wachttijd en je bent sneller bij de dokter als het echt nodig is.
Ja. Daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze uitzending. Astrid Hertog, hartelijk dank voor alle informatie en je komst naar de studio. En wil je afleveringen van Enna Gooi Spreekuur op een ander moment terugluisteren? Ga dan naar ennagooigemist.nl. Daar vind je alle podcasts van dit programma. Wij zijn er volgende week weer. En dan presenteert mijn collega Angelique een spreekuur over robotchirurgie. Voor nu, fijn weekend.